In de Spreken-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreken-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag hebben we op de bank hier een ontwikkelingspsycholoog, een systeemtherapeut, een columnist, schrijver, spreker, onderwijzer ooit nog eens. Ja, wat eigenlijk niet meer. En voordat hij denkt, wat is het druk in het boetje van Co, zoals ze dat in West-Friesland zeggen. Het is allemaal geïncorporeerd in één man. En dat is Steven Pont. En die zit hier tegenover mij. Steven, hartelijk welkom.
Dankjewel, Co.
Hartstikke leuk dat je er bent.
Goed hier te zijn.
Ja. Hey, ja, ik word al moe als ik gewoon alles opnoem wat je doet.
Nou, en we delen ook nog een
boel. We delen ook nog wat, ja.
Namelijk een mediator.
Ja, ja, ja. Doe je dat nog? Of is dat,
ja, doe ik ook nog. Ja.
Hey, even, ik ga even beginnen bij het begin. Waarom ben je met een van je beroepen meer jezelf dan met een ander? Of is het allemaal meer van hetzelfde?
Nee, het is een beetje een waaiertje. Ja. He, dus ik schrijf heel graag. Ik schrijf ook boeken. Ben nu bezig met een boek over het gezin van herkomst. Hè? Dus het effect van de gezin van herkomst. En dan komt die mediation daar met de conflicten. Dus begrijp je, dus het is heel moeilijk om te zeggen van nou, dit hoort precies daar, dat hoort precies daar. Okay. Omdat het natuurlijk een mengvorm is van, ja, van individuen en individuen in relatie tot andere individuen, om het zo maar even te zeggen.
Ja, nou, dat vind ik altijd meteen, dan kom ik meteen op vraag 1. Want dat vind ik altijd lastig. Dan denk ik, waarom word je niet gewoon socioloog?
Ja, want jij bent socioloog.
Ik ben socioloog.
En politicoloog.
Ja, man. Het gaat niet over mij, hè, vandaag.
Oh, nee.
Nee, maar omdat ik inderdaad heel snel denk, als je kiest voor psychologie, buiten dan dat ik heel vaak het vermoeden heb dat psychologen psychologie kiezen, omdat ze zelf verknipt zijn. Maar was dat bij jou ook zo, trouwens? Of
niet? Zeker niet.
Nee? Je komt uit een stabiele...
Oh, nee. Nee, was, kijk. Elk gezin heeft natuurlijk iets mals. Net zo goed als elk mens iets mals heeft.
Ja, gelukkig trouwens.
Ja, dus... maar het heeft me niet vervormd. Zoals, hè, dus je kunt altijd de gezinscultuur in je eigen gezin van herkomst...
Ja.
Kun je wel duiden. Hè? Kun je wel zeggen, van, nou, dat was een beetje meer dit of het was meer... Hè, dus we onderscheiden bijvoorbeeld loszand gezinnen van kluwe gezinnen. Net zo goed als je afdelingen in bedrijven, loszand medewerkers, hè, dus die zijn niet werkelijk verbonden met elkaar.
Ja.
En je hebt kluwen, hè, dat is een soort bijna secteachtig wordt het dan.
Ja.
Nou, en dat heb je ook in gezinnen, want een systeem, of het nou een gezin is, of een afdeling, of een land. Het grappige van de systeemtheorie is dat het op heel veel niveaus terugkomt.
Ja.
Nou, en dus, en een gezinssysteem kent dat dus ook, dus je hebt meer loszand gezinnen. Dus stel, jij hebt een broer en je komt uit een loszand gezin. Dan, en ik heb ruzie met jou, dan kan ik best een biertje gaan drinken met jouw broer. Want jouw broer zegt, ja, je hebt ruzie met Co, je hebt niet ruzie met mij.
Ja. Ja.
Nou, in een kluwe gezin
is
dat ondenkbaar.
Ja, dan is de loyaliteit veel groter.
Juist.
Ja.
He, dus, en zo heeft elke cultuur, elke gezinscultuur, zijn eigen cultuur. En dus ook zijn eigen eigenaardigheden.
En hecht je daar dan, is dat waardevrij, wat je nu zegt? Is het een beter dan het ander?
Nee, nee. Het, is, okay. Het wordt giftig aan de uiteinden. Dus als het te collectief wordt, hè, dan wordt het echt sectarisch.
Ja.
Hè, dat zien we ook wel bij die gezinnen waar, hoe noemen we dat ook weer? Hè? Dus die familiedrama's, gezinsdrama's. Hè, dus dan doodt een vader, doodt zijn kinderen of zo. Dat zijn wel vaak kluwe gezinnen. Hè, dus die niemand... heeft eigenlijk contact met ze ook niet in de buurt.
Ja.
Dus als het dat te heftig wordt, net zoals in een secte het te heftig wordt, dan gaan grenzen ook vervagen.
Ja.
In een secte vaak ook de seksuele grenzen gaan vervagen. Maar te individueel, hè, dus dat je volledig losgezongen bent van een systeem, dat is ook giftig. Dat is eigenlijk wat we doen als we je de gevangenis insturen.
Ja.
Dan zeggen wij, jij mag niet meer bij de systemen horen waar jij graag bij hoort. We geven je gewoon te eten.
Ja.
We zetten de verwarming gewoon op 20 graden. Hè. Dan martel je niet. En maar wat is dan eigenlijk je straf? Je straf is, jij mag niet in de omgeving functioneren van jouw keuze. Je functioneert in het systeem dat wij hebben bedacht.
Ja.
Dus aan de uiteinde wordt het een beetje naar.
Ja, ik begin meteen zwaar... te rommelen in mijn hoofd, want eigenlijk beantwoord je meteen een vraag die ik eigenlijk had, van ik ken jou en ik zie jou ook op tv. Laatst nog met Goedele Liekens, volgens mij. Een of andere discussie waar het echt gaat over opvoeding en kinderen en zo. Maar voor hetzelfde gemak ga jij inderdaad een lezing houden voor het bedrijfsleven.
Ja.
En wat je nou net zegt, dat is het verhaal eigenlijk dan.
Ja. Van, dus je hebt de ontwikkelingspsychologie, waar ik ooit mee begonnen ben.
Ja.
Die heeft als verklaringsmodel van gedrag eigenlijk het individu. Dus jij doet dat omdat dat bijvoorbeeld in jouw persoonlijkheid zit. Dus jij bent een jochie van 14, je hebt toerental 1300. En dan zeg ik, weet je hoe dat komt, Ko? Je hebt ADHD.
Ja.
En dan is het verklaringsmodel van jouw drukte, heb ik dus in jou geplant. En waarom is dat van belang? Om mijn interventie, datgene wat ik daarna doe, hangt af van mijn interpretatie. Wat we in de psychologie de duiding noemen.
Ja.
Dus ik duid jou als ADHD'er. En dan krijg jij, even kort gezegd, bijvoorbeeld Ritalin. Waarom krijg je Ritalin? Omdat ik de oorzaak van jouw druktemakerij in jou heb geplant.
Ja.
Maar stel je bent ongelukkig thuis. Jongens, over het algemeen, verhogen dan hun toerental. Meisjes verlagen hun toerental.
Okay.
Dus meisjes gaan eerder hongeren of snijden.
Ja.
Hè?
Ja.
En daar slaat de ellende naar binnen toe.
Ja.
En jongens, daar slaat de ellende eerder naar buiten toe.
Ja.
Dus die van misschien wel tot toerental 1300.
Ja.
Dan zeggen we, nou, dan heb je. En we hebben het verkeerde verklaringsmodel, namelijk je hebt ADHD. Dan zet ik het in jou. En dan neem ik dus het hele systeem, waardoor jij wellicht je toerental verhoogd hebt, omdat je een ongelukkige jongen bent, die niet gezien, niet gehoord, je opleiding is te makkelijk of te moeilijk, of je hebt geen positie in de klas, alle ellende.
Ja. Ja.
Nou, en dan schroef je dat toerental op en dan krijg je Ritalin.
Ja.
Maar zeg je, ho, dat is de verkeerde duiding. Dus ook in 30% van de gevallen dat Ritalin wordt voorgeschreven, slaat Ritalin niet aan. Ik denk, verkeerde verklaringsmodel. Je moet het systemisch bekijken.
Ja.
Dus je hebt het inzoomen op het individu, meer vanuit de ontwikkelingspsychologie. Ja. Ook in bedrijven.
Ja.
Dus is Theo nou, is dit in zijn karakter? Is niet mee samen te werken, bijvoorbeeld? Of moet je eruit zoomen? En blijkt dat hij voelt dat hij geen positie heeft in zijn afdeling.
Ja.
En heeft besloten om zich niet meer beschikbaar te stellen voor andere mensen. Want ik word toch niet gezien.
Ja.
Dan gaan we dus moeten we oppassen dat we niet zeggen dat dat in Theo zit.
Ja.
Maar dan zit dat in het systeem. Nou,
ja.
En dat vind ik het fijne daarvan.
Ja.
En mediation haakt daar natuurlijk ook weer op aan.
Zeker.
Dat de gedragskeuze die iemand maakt voor een groot gedeelte relationeel wordt bepaald.
Ja.
En niet vanuit de persoonlijkheid.
Ja, ja. Ja, dat is grappig wat je zegt. Want eigenlijk sluit je heel erg aan bij ik weet niet of je de laatste Sophie van der Waard ook gezien hebt met over hoogbegaafde kinderen en zo. Nou, die heeft er eigenlijk ook zo'n soort verklaring voor. En ook precies dat verschil in gedrag trouwens tussen meisjes en jongens die er anders op reageren. Ik zit meteen ook weer aan een andere spreker van ons te denken die juist heeft over die neurodiversiteit.
Mm-hmm.
Want je hebt het over ADHD. Als wat heel goed zou kunnen zijn, als ik je goed begrijp, dat het niet een individueel mankement is. Maar vaak een uitkomst van een systeem?
Nou, of op zijn minst een combinatie van die twee.
Ja,
Want maar dat is
dus eigenlijk mijn vraag. Van hoe kun je dat dan nog. Ja, daar gaan we wel heel erg de inhoud in. Maar kun je dan nog diagnosticeren? Of het nou iemand is? Of dat het een gevolg is?
Nou ja, dat is een moeilijke vraag natuurlijk.
Ja.
Van wie ben je? Dus we gaan even terug naar Theo. Het is moeilijk met hem samen te werken. Dus hij krijgt met Theo kan je niet samenwerken op de afdeling.
Ja.
Hij zit ook in het bestuur van de plaatselijke voetbalclub. En ik hoor dat. En ik werk met Theo. En ik ga naar de rest van het bestuur en ik zeg, jeetje, wat pijnlijk voor jullie dat jullie met Theo moeten samenwerken. Want deze met die man is natuurlijk kwaad kersen eten.
Niks aan
de en de rest
Theo.
Van dat bestuur zegt, sorry, hebben we het over dezelfde Theo?
Ja.
En alsof er twee Theo's bestaan. En er zijn ook twee Theo's.
Ja.
Namelijk één Theo op de afdeling op zijn werk.
Precies.
Die een andere versie van zichzelf daar presenteert.
Ja. Ja.
Dan als penningmeester bij de plaatselijke voetbalclub.
Ja.
En waarbij hij
functioneert.
Het makkelijk is met hem samen te werken.
Ja. Ja.
En dat maakt de interventies, want op de duiding volgt natuurlijk altijd een interventie. Van wat gaan we dan doen?
Ja.
Nou, als er niet met Theo samen te werken valt,
ja.
kunnen we de interventie op hem richten. als manager bijvoorbeeld, alleen op hem.
Ja.
Of kijken, hey, we zoomen dus uit,
ja,
van hey, welke positie heeft Theo in dit systeem,
ja,
op de, uit deze afdeling, en kunnen we zijn gedrag ook verklaren naar aanleiding van wat er in het grotere, in het systemische speelt.
Ja, ja.
Dus ik zal een voorbeeld geven. Stel, Co, jij, uh-huh, en ik,
uh-huh,
we zitten in een afdeling en wij willen allebei, de leidinggevende gaat weg, wij willen allebei leidinggevende worden. Dat is eigenlijk wat wij willen. We gaan allebei voor die functie. Co, je gelooft het niet, maar jij wordt het. Jij wordt het.
Zit erin.
Oké, okay, ja, dat is het meest waarschijnlijke scenario.
Ja.
Ja. Dus jij wordt het.
Ja.
En binnen 2 weken kom jij met een plan. Wat denk jij, Co, dat ik van jouw plan vind?
Ja.
Met welk plan jij ook komt.
Ja.
Begrijp je?
Ja.
Dus de positie van Co,
ja,
dus ik ga niet naar jou, ik, ja, ga Marielle. Marielle zit tegenover mij. Ik zeg tegen Marielle, Marielle, heb jij dat plan van Co gelezen?
Waardeloos, man.
Hebben we al 7 jaar geleden geprobeerd, weet je nog? Wat is dat voor plan? Maakt niet uit wat jij schrijft.
Ja.
Want, en daar bedoel ik met Theo, die een bepaalde positie heeft in dat systeem. En ik heb nu ook plotseling een positie in op deze afdeling. Want ik hoef niet jou zozeer te laten falen, dat ik dan nu jouw functie wil. Maar ik wil wel andere mensen laten merken, misschien dat de directie de verkeerde keuze heeft gemaakt.
Ja.
Dus dan moet, ja, de directie eigenlijk naar mij toe, vind, ja, ik, dat systemische. En, ja, zeggen, luister, ik ga dat monitoren. Want dit is, iedereen snapt dat dit speelt.
Ja.
En dan kun je aan het einde, hè, dus dan ga ik heel veel relatieschade doen. Want ik ga Marielle in mijn kamp trekken. Dus dit conflict. Dus ik mensen aan mijn kant, jij krijgt mensen aan jouw kant. Dus nu splitst plotseling de afdeling. En daarom is het goed om niet alleen uit te zoomen op van, ik ben een opstandige man. Maar te denken, hey, welke functie in relationele,
ja,
zin,
ja,
heeft nou deze gedragskeuze die ik maak,
ja,
in het grotere geheel.
Ja.
En dan kun je dus ook op die mediation poot,
ja,
nou, die ken je,
ja,
waarbij je dus dat probeert uit te pluizen en probeert te snappen van, hey, waarom gebeurt er wat er gebeurt? En wat zou er eventueel anders moeten gebeuren om de radar weer wat meer in elkaar te laten vallen?
Ja.
Dus,
ja,
als naar mij toegegaan wordt en zegt van, Steven, luister, het moet niet eenvoudig voor jou zijn om nu onder Co te werken. Vertel.
Erkenning.
En dan zeg ik, nou, dat is inderdaad niet, jij zit erbij. En jij zegt tegen mij, ja, dat snap ik. Dat snap ik, want dat is...
Ja.
Hoe gaan we dat doen, Steven? Hoe zie jij dat voor je? En nu voel ik al, oké, okay, ik heb positie. Ik word gezien, erkend, is niet makkelijk. Niet dat de vioolmuziek gaat spelen, van dat ik zielig ben, maar wel dat ik voel, er is erkenning voordat dat een lastige positie voor me is.
Ja, ja.
Nou, en dan kunnen wij daar met iemand anders het over hebben.
Ja.
En dan regel je het dus aan de voorkant. Dus alles wat je onderhoudt aan de voorkant, hoef je niet te repareren aan de achterkant.
Ja.
Dus ik ga mijn Marielle ding doen. En nu moet de directie aan de achterkant gaan repareren wat ik eigenlijk aan de voorkant al had kunnen voorspellen dat er ging gebeuren.
Ja. Is dat een, want je geeft lezingen, dat is ook vandaag ben je een beetje als spreker, zit je, ja, hier op die bank. Is dat dan uit te leggen?
Ja, dat is goed uit te leggen, omdat, ja, ik, wat ik doe, ik onderscheid eigenlijk 3 dingen. Ik heb mijn eigen schemaatje. Hè, dus dat is een, er zijn dingen die je als individu meeneemt. Er zijn dingen die je systemisch meeneemt. En er zijn dingen die organisatorisch. En dat organisatorische, ja, hè, dat is dan de bovenstroom. Maar dat individuele en dat systemische. Die dynamiek, want het gaat altijd over dynamiek. Hè, dus je hebt dynamiek in een mens. Daar spreken we over psychodynamiek.
Ja.
Maar je hebt dynamiek in een mens, maar je hebt ook, misschien nog wel bepalender, dynamiek tussen mensen.
Ja.
Dus je hebt 2 soorten dynamieken. Nou, en dat leg ik dan aan de hand van grappige voorbeelden. Dus ik haal Bokito van stal.
Ja,
en,
ja.
Hè, dus ja. Het is een beetje op een luchtige manier. Je kunt zware dingen op een luchtige manier brengen. Nou, en dat doen we dan.
Ja.
In een lezing. En daar komt dan af en toe komen er dingen naar boven en dan kunnen we daarmee verder aan de slag. Ja. Maar het is niet dat iedereen met een zwaar gemoed en denkt...
Hopeloos.
Nee, nee, want iedereen begrijpt Theo. Waarom? Omdat de mens zit vreemd in elkaar.
Ja. Ja.
Dus dingen die bij onszelf fout gaan,
ja,
daar geven we de omgeving, het systeem vaak, de schuld aan.
Ja.
Als dingen niet goed lopen bij andere mensen, zeggen we, dat zit in die persoon.
Ja. Ja.
En dat is een bekend psychologisch mechanisme.
Ja.
Dus, nou, en alleen dat al, hè, dus dat je wat breder kijkt en denkt van, hey, zou Theo dit gedrag ook kunnen vertonen? Niet omdat het een persoonlijkheidskenmerk van Theo noodzakelijkerwijs is, maar dat er systemische dynamische krachten spelen die hem in deze positie brengen waarbij hij zich niet aangesloten voelt bij het geheel,
ja,
en heeft besloten om zichzelf te beschermen en zichzelf in zichzelf terug te trekken.
Ja, en geef je dan ook meteen tools aan Steven van hoe ze dat dan op kunnen pakken, ja, want dat vereist toch ook een beetje een kwaliteit,
ja,
hè?
Ja, nou is het wel zo dat alle verandering begint bij inzicht. Eigenlijk, ook als je bij de psycholoog zit, zijn er twee dingen nodig. Dat is lijdensdruk.
Je moet er last van hebben.
Je moet er last van hebben, ja, want veranderen gaat altijd van au.
Ja.
Veranderen doet pijn,
ja,
want anders was je al veranderd.
Ja.
Als dat minder pijn doet,
ja,
dan had je dat wel gedaan.
Ja.
Dus
ja,
je zit,
ja,
op je veilige eilandje, wat niet wil zeggen dat dat constructief is. Ja, dus Theo heeft zich teruggetrokken. Dat is niet constructief, maar het is wel veilig. En dan moeten dus mensen van buiten komen die dan het licht aandoen,
ja,
op een voorzichtige manier.
Ja.
En die dat proberen te onderzoeken. Dat bedoel ik met het uitpluizen van, ja, hey, hoe moeten we dit gedrag snappen? Dat is,
ja,
die duiding.
Ja.
Dus je hebt gedrag en dan de duiding en dan de interventie.
Ja.
Nou, die duiding is het moeilijkste.
Ja.
Dat kan ook gewoon op een wat luchtiger manier. He, dus ook als je bij dat systeem denken, hebben mensen het over de wijsheid van de kosmos. En daar haak ik af.
Ik wou net zeggen, wat moet ik me daarmee voorstellen?
Nou, dat dus dan wordt er een hele spirituele kant bij gehaald. Maar daarvoor ben ik dan weer te veel psycholoog,
ja,
denk ik dan.
Ja, gelukkig, zou ik
om,
zeggen.
Om de kosmos ook nog als een systeem erbij te betrekken.
Ja. Ja.
Dus ik hou het praktisch.
Ja. Hey, jij staat hier een beetje bekend, maar tenminste bij mij misschien is dat ook wel heel subjectief, als een beetje een onderwijsman. Je bent, je hebt ook nog de PABO gedaan volgens,
ja,
mij. Je bent begonnen
voor
als ja, meester, heet dat dan.
Ja, zeker.
Maar als ik dit zo hoor, dan denk ik, de ene sluit het ander totaal niet uit. Maar zit er nog een soort specialisme bij jou? Of is dat, vlieg je alle kanten op? Want
nou, er zit wel noodgedwongen, na de corona,
ja,
zijn allerlei systemische krachten zijn vrijgekomen. Bijvoorbeeld, die pubers die kwamen na anderhalf jaar uit hun donkere tunnel. Met veel ruzies thuis, op bed, weet,
ja,
ik het allemaal.
Ja.
En toen kwamen ze weer de volwassenen weer tegen op middelbare scholen. En de eerste boodschap, hè, dus relatie en communicatie zijn synoniemen. Dus je boodschap, daar zit relatie in. En wat was het eerste wat de volwassen wereld zei? Die zei, je hebt een leerachterstand. En toen is er iets fout gegaan.
Ja.
Dus wij hebben op het ogenblik de minst gemotiveerde leerlingen ter wereld.
Okay.
Er is OESO-onderzoek gedaan.
Yo.
We hebben er is geen land in de wereld waar middelbare schoolleerlingen minder gemotiveerd zijn dan in Nederland. En daardoor, dat is voor een gedeelte, hè, dus daar komt dat door, eigenlijk is dat systemisch. Wij geven die pubers de schuld. Terwijl, je moet, in mijn heilige overtuiging, jezelf altijd in de vergelijking meenemen. Denk weer even terug aan Theo, die daar op zijn eilandje zit. Denk, dat is Theo. Ja, maar zoom uit.
Ja.
Dus het is eigenlijk, het leven wordt het best bekeken door een bifocale bril. Dus je hebt deze en je hebt deze.
Ja.
Het individu en,
ja,
het grotere,
ja,
geheel.
Ja.
Nou, dus wij hebben dat niet goed gedaan bij die pubers. Dus die misdragen zich. Die zijn niet meer aan te zetten. Dus ik ben nu ook met een boek aan het schrijven over, dat heet motivatie motiveren. De vraag is, kun je motivatie motiveren? Dat is ook een belangrijke vraag.
Ja.
En ik ga je volgende vraag voor zijn.
Ja.
Dat wordt het onderwerp van het boek. Dus, dat, ja, dus het goede antwoord op jouw volgende vraag is ja, dat kan.
Ja, ja,
maar de vraag is...
Intrinsiek? Of
ja, ja. Maar goed, dat is dus... ja, het kan.
Oké. Okay.
Net zo goed als Theo weer gemotiveerd kan worden.
Ja.
Want Theo is niet aangemotiveerd. Dus de laagste vorm van motivatie noemen we ja. Amotivatie.
Ja.
He, dus het zit nog onder demotivatie.
Ja. Ja.
En dat kan systemisch worden... Opgelost is al een kan op systemisch besproken worden. Waarbij we dus duiding gaan geven, anders dan zo is Theo nou eenmaal.
Ja.
Zo ja. is Theo nou eenmaal hier.
Ja,
dat
precies.
is de goede analyse.
Ja.
Dat is de goede duiding.
Of zo is Ellie in deze relatie.
Ja.
Ja. Hey, ik moet toch even terug, want ik ben benieuwd. Ja. Ik heb ook bij de GGD gezeten. Maar
okay.
Waar is dat in Nederland anders met die jongeren dan in andere landen?
En wat precies?
Nou, je zegt dat in Nederland de meest gedemotiveerde mensen scholieren zijn op dit moment. Maar waarom is dat in het buitenland anders dan? Weet je dat?
Ja, nou, er zijn een aantal redenen. Omdat in armere landen is onderwijs de manier om uit de armoede te komen. Hè, dus het perspectief,
ja.
Your way out of de ellende, is...
Ja. Onderwijs.
Is onderwijs.
Dus dan is de demotivatie factor wat minder aanwezig.
Er zijn landen. Ik ken een vrouw die gaf les in andere landen. Die bleef te lang, volgens mij was het in Indonesië, die bleef te lang even in de docent of de personeelskamer staan. Toen kwam er een leerling, die kwam er herhalen.
Dan doen we nog wat.
Ja. We hebben...
Ja, dat
u wordt verwacht bij derde uur.
Ja.
Wat doet
ja.
u hier nog?
Ja.
Op een vriendelijke manier.
Ja.
Maar die dacht wel, ja, dit is mijn... dus dat is een onderdeel. Je hebt ook geïntrojecteerde motivatie. En dat wil zeggen dat het niet zozeer in je zit, maar belonen en straffen bijvoorbeeld.
Ja.
Dus er zijn nog steeds zo'n 50 landen in de wereld waarin het onderwijs fysieke straffen mag delen. Dus dan ben je wel gemotiveerd, maar de bron van die motivatie is natuurlijk...
Zo laten we
een, is discutabel op zijn minst.
Ja, zo laten we een leeuw door een hoepel springen.
Ja,
duidelijk. Ja. Maar dat was even terzijde, omdat ik een GGD-mannetje ben ook nog. Heb jij lol in wat je doet?
Ja, ja. Want ik schrijf ook graag.
Ja.
Dus ik lees ook graag over...
Ja.
Over al die onderwerpen waar we het...
Waar haal je de tijd vandaan, man? Dat is toch gewoon niet geloof eigenlijk, wat je allemaal doet?
Ja, nou, omdat ik het met heel veel plezier doe.
Ja.
En dat is eigenlijk de hoofdmoot.
Ja.
En omdat het de waaier breed genoeg is.
Ja.
Dus dat schrijven en die mediations en de lezingen en de workshops.
Ja.
Dus ik stap, als ik in de auto stap en ik ga bijvoorbeeld ergens een presentatie geven. En dan doe ik een soort mind game met mezelf. Denk ik, stel ik te zeggen, je hoeft niet meer te komen, maar je krijgt wel betaald.
Ja.
Zou je dan teleurgesteld zijn? Of zou je denken,
lekker.
En tot mijn grote vreugde koop, ik begrijp het zelf soms niet af en toe.
Ja.
Denk ik, nee, dan vind ik het echt leuk
om
door te rijden.
Ja.
En om met die mensen te spreken. Ook bij een lezing. Hè? Ik weet bij een lezing was ongeveer wat er gaat gebeuren.
Ja.
Maar dan, ik vraag ook altijd, val me in de reden. Als je wil.
Ja, kom erop.
Dus kom erop, hè. Ja. Graag zelfs.
Ja. Ja.
Er komen ook lezingen waarbij ik niet eens aan mijn PowerPoint toekom daardoor. Ook omdat ik heb een box, als die er is, weet je wel, zo'n box met zo'n microfoon erin.
Ja.
Dan hoeven mensen alleen hard te roepen box. Op elk moment. Dus dan krijgen ze die box. Dus het is... Ja, dat bedoel ik...
Maar maakt dat je structuur van je verhaal dan niet lastig?
Ja, maar het is ook een beetje keten met elkaar.
Ja, en dus, het loopt uit, of niet?
Sorry?
Het loopt ook meteen uit, of niet?
Nou, ik zeg altijd tegen mensen die het organiseren van... Want ik vind het vervelend ook om tijdens de lezing om dit te doen.
Ja.
Dan zeg ik, geef me even een teken als ik nog 5 minuten heb.
Ja.
En dan kan het zomaar zijn dat dat het in het. Maar het voordeel is, als het interactief is, dan weet je één ding zeker. Dit is wat levend is.
Ja.
Aan de andere kant.
Ja.
Wat anders is dan van ja, ik heb dit bedacht.
Ja.
En ik. En dat is ook met een hoge Bokito behalve. Dus met voorbeelden uit gewoon dingen die we allemaal kennen en weten.
Ja.
Maar die bekijk ik dan dus door die bifocale bril.
Ja.
Samen
ja.
Met de mensen.
Ja. Ja. Ik inderdaad, je zei het al, ik ben zelf ook mediator geweest een tijdje.
Ja.
Zo'n gecertificeerd jongetje, weet je wel. Wat mij opviel in de structuur van mediation, en als ik jou zo wil praten, ook over het systeemtheoretisch gebeuren, dan de simpelheid van mediation viel mij eigenlijk op. Hè. Je hebt die vaste fase opbouw, van die exploratiefase, wat is hier nou precies aan de hand? En alleen al de truc om eens goed naar elkaar te luisteren, hoe simpel dat ook is, dan dacht ik altijd van, goh, of je nou ruzie hebt met je vriendin, of dat je nou inderdaad met die human resource afdeling niet uit de voeten kan met een TO. Of dan is dat principe toch bijna eigenlijk altijd hetzelfde. Of, niet? Of met kinderen op een school, of denk ik dan te simpel?
Nou,
als je luistert en je erkent, hè, dat noemde je net ook al, als die erkenning komt en dus kijkt van goed, waar liggen ieders belangen, links en rechts, onderhandel dat, nou, dan heb je het hele proces een beetje gehad.
Ja. Ja, kijk, het is simpel, maar niet eenvoudig. Dus, want daarna begint natuurlijk het niet eenvoudige gedeelte.
Ja.
Maar inderdaad, het uitgangspunt is dat iedereen altijd een voldoende legitimatie heeft voor zijn of haar eigen gedrag. Als je oppast en Theo gedraagt zich op een bepaalde manier, of andere mensen, dan hebben we drie diagnoses voor ze klaar. Namelijk, ze zijn dom, of ze zijn gek, of ze zijn slecht.
Ja.
Maar dat ligt dan aan onze relatiedefinitie. Maar dat is mijn relatiedefinitie. Als jij een andere relatiedefinitie over dezelfde relatie hebt, dan kan ik dat in mijn relatiedefinitie dom vinden.
Ja. Ja.
Of gek.
Ja.
Maar jij kan dat legitimeren vanuit de manier waarop jij naar de relatie kijkt.
Ja.
Dus waar het om gaat is om, en dat klinkt nu een beetje wiskundig bijna, maar om eens te kijken, is een van de onderdeeltjes van, hey, klopt, hebben jullie een eenduidige relatiedefinitie?
Ja.
Ik zal een voorbeeld geven. Ik werk voor een scholengroep, basisschool. En er zijn kinderen die moeten naar het speciaal onderwijs. En dat doen ze in samenspraak met de gemeente. En de gemeente heeft het idee, dat werkt suboptimaal. Wat blijkt nou, als je de systeemanalyse maakt, dat de gemeente heeft het idee dat het samenwerkingsverband van die scholen onder hun resorteert. Dus dat is een hiërarchische verhouding. Maar wat blijkt, het samenwerkingsverband denkt dat de gemeente onder hun resorteert.
Oh. Okay.
Dus die verschillende relatiedefinities zijn terug te vinden in elke rapportage die daaruit komt.
Oké. Okay.
Dus omdat er suboptimaal wordt samengewerkt, omdat de relatiedefinities niet kloppen, is wat daaruit komt natuurlijk ook suboptimaal.
Ja.
Dit gaat over kinderen van 6, 7, 8 jaar oud.
Ja.
Dus die krijgen een suboptimale rapportage over hun vervolgplek, omdat er systemisch in de volwassen wereld dingen verscheven zitten. Nou, is dat alleen al is voldoende reden om dus niet in te zoomen op die rapportages, maar uit te zoomen op hoe verhouden wij ons eigenlijk tot elkaar.
Ja.
En is die dynamiek te begrijpen, die suboptimale dynamiek te begrijpen aan wat er uitkomt, dat begint niet hier. Dat begint al hier, waardoor dit gebeurt.
Ja.
Nou, en dat,
maar hoe interveneer jij dan? Hoe doe jij dat? Wat doe jij dan? Speel je dan de mediator of speel je dan de systeemtherapeut?
Dat is een goede vraag, want dat loopt natuurlijk allemaal door elkaar heen.
Ja.
Dus kijk, als je zegt, oké, dus je bent een muzikant, je bent mediator en je runt een boerderij. Denk je, holy crap, hoe kan je dat? Ja. Wanneer ben je wat?
Ja.
Terwijl de opleidingen die ik heb gedaan, zitten allemaal in hetzelfde boekenkastje.
Ja.
He, dus die boeken staan allemaal in hetzelfde boekenkastje. Ja. En natuurlijk wel uit elkaar.
Ja.
Op verschillende planken, maar wel in hetzelfde boekenkastje.
Ja.
Dus wat is nou precies Wat, wanneer? Dat is een beetje
dat maakt ook
ingewikkeld.
Uit dan toch?
Nou nee, dat maakt op een gegeven moment maakt dat niet meer uit. Nee, vind ik niet.
Nee, maar ik ga dan toch even naar jou persoonlijk, Steven.
Ja?
Want je begint als onderwijzer, dus je hebt dan blijkbaar toch de behoefte om die kennis over te dragen.
Ja.
Waar houdt het bij jou dan op? Of in de zin van, stel dat je ingehuurd wordt door zo'n scholenclub of zo, of door inderdaad een gemeente, om dit soort problemen eigenlijk te, misschien is het vraag, analyseren.
Ja.
Of ook inderdaad mee helpen oplossen. Ja. Ga je echt aan de gang?
Ja, waar ik vaak, in ieder geval, dus ik geef voornamelijk lezingen en trainingen en workshops over. Zodat ik mensen eigenlijk die bril geef. Dus wat blijkt, dat als een hele afdeling snapt hoe die dynamiek werkt en waar menselijk gedrag. Want wij zijn een door en door geïndividualiseerde maatschappij.
Ja.
En het verklaringsmodel van gedrag daarmee, ook logisch, is het zit in het individu. Dus de gedrag zit in het individu.
Ja.
Terwijl in collectieve maatschappijen, dus wij zijn een geïndividualiseerde maatschappij, dus terwijl we dat collectief ook kunnen hanteren als een belangrijke aanjager van gedrag. Dat alleen al, dus dat een heel team plus het management die bril krijgt, is vaak al, of alleen een managementteam bijvoorbeeld, of alleen een directie, is dat al voldoende om dat motortje op gang te brengen, om dus niet alleen maar zo te kijken, maar om het blikveld iets te vergroten.
Ja.
En dat is dan misschien mijn oude onderwijzersbloed, dat als ik dat zie gebeuren, want je kijkt natuurlijk in de gezichten van die mensen, en dat ze eigenlijk een andere verklaring, eigenlijk een andere blik op de relationele wereld krijgen, waardoor dat gesprek dat daarna volgt, is vaak al helend en verhelderend. Dus zeggen we wel eens van, geef iemand een vis en hij eet voor een dag, maar leer iemand vissen.
Ja.
Nou, dat is dit een beetje. Dus door zo'n presentatie.
Maar hoe snel leer je ze vissen? Want daar ben ik even benieuwd naar. Ja, ik loop kritisch te doen. Ik kan me voorstellen dat als jij voor een keynote komt, voor een lezing, dat je met 3 kwartier... het voor elkaar krijgt om mensen inderdaad inzicht te geven aan wat er aan de hand is. Hè?
Ja, die meer systemische blik.
Ja, maar zeg maar het doorwerken, wat dan standaard is, zeg maar, een psychotherapie zit of zo.
Ja.
Of in dit geval dan gewoon voor een school, voor een bedrijf. Moeten ze dan de workshop van jou gaan volgen?
Dat is, ik denk dat dat een hele goede start is. Ja. Zodat je met z'n allen een repertoire hebt, een woordenrepertoire, een woordenschat, een vocabulaire van, want als je ergens woorden aangeeft, dan zie je het ook meer.
Ja.
Dus dat is de zin natuurlijk van het hebben van een professioneel vocabulaire.
Ja.
Dat hebben al die bedrijven met datgene waar ze mee bezig zijn.
Ja.
Maar de systeemtheorie heeft dat natuurlijk ook.
Ja.
Nou, en die woorden laden tijdens zo'n presentatie en dan het even laten sudderen. Nou, en soms zit daar bijvoorbeeld al iemand die daar een halve interesse in heeft en die heeft dan net even meegekanteld, om het zo maar even te zeggen.
Ja.
Dus ik bel niet daarna op en zeg, en nu gaan we aan de slag.
Ja.
Omdat ik geloof zoveel mogelijk in zelfwerkzaamheid.
Ja.
Dus dit is aan de cultuur die eventjes wordt gedeeld.
Ja.
En daarna houdt het op, of niet. Maar dat is verder nooit aan mij natuurlijk.
Ja. Ja. Ja, dat vind ik zelf ook wel heel interessant eraan. Ik zie dat ook met allerlei andere organisaties waar, of ik zelf werk of vrienden van mij of zo. Dat het woord cultuur, dat wordt volgens mij veel te weinig gebruikt om gewoon leuker en liever met elkaar door het leven te gaan. Hè? Het belang daarvan, van de goede cultuur. En ik zie ook wel dat heel vaak bij de leidinggevende, dat daar de verantwoordelijkheid ligt om dat neer te zetten.
Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Omdat ik denk dat een leidinggevende, die geeft je wel heel veel macht dan.
Ja.
Dus je hebt 20 man onder je en dan ben jij verantwoordelijk voor de cultuur.
Ja, verantwoordelijk is groot, maar
Nou, kijk, als je gaat kijken, wat is professionaliteit?
Ja.
Professionaliteit bestaat uit drie dingen. Of je het nou, maakt niet uit over welke beroepsgroep het gaat. Dat gaat over kennis. Dus je wil dat, als je een professional tegenover je hebt, of het nou een burgemeester of een slager of wat dan ook is, of een psychotherapeut, dat die kennis heeft.
Ja.
Het tweede is dat die de vaardigheden heeft.
Ja.
En het derde is de houding. En die houding, daar spreek ik mensen wel vaak over. Ik zou bijna zeggen op aan, maar dat is iets.
Ja.
Zeg van, hé, maar wat is nou de professionele houding? Dus ik ga nu, jij bent ons leidinggevende geworden. En nu ga ik naar Mariel. En zeg, Mariel, dat plan van Co. Dat heeft niks met mijn kennis te maken. Dat heeft ook niks met mijn vaardigheden te maken. Maar dat heeft alles met mijn houding te maken. Ja. En ik ben in mijn houding verantwoordelijk voor de cultuur van het team. Dat kan ik niet uitbesteden aan mijn leidinggevende. Dat de cultuur, dat ben je voor een deel natuurlijk heel erg zelf.
Ja.
Dus dan moet ik, als mijn houding, mijn professionele houding, klopt dan niet.
Ja.
En daarmee is het niet professioneel.
Ja.
En dus mag een leidinggevende naar mij toe komen en zeggen, die houding, ik heb het niet over de houding thuis of op de voetbalclub, maar ik heb het over je professionele houding.
Ja.
En dus een leidinggevende kan heel bepalend zijn, dat ben ik met je eens.
Ja, zeker.
Maar een afdeling of kan nooit zeggen,
Nee, daar ben ik heel met je eens. Nee hoor, ik zat te denken, ik ben er te lui voor, maar voor jou misschien nog eens een tip om eens een boek te schrijven over informeel leiderschap in die zin. Want je hebt gelijk, ook mensen die niet de baas zijn, kunnen heel veel doen aan de cultuur, denk ik.
Sterker nog, een informeel leider heeft vaak veel meer invloed, omdat hij in de onderstroom plaatsvindt.
Ja.
Dus formeel leiderschap zit in de bovenstroom,
informeel
leiderschap. En in de onderstroom is nou net, waarom in de onderstroom is onzichtbaar.
Ja.
Die is duister op zijn best en donker op zijn slechtst.
Ja.
En, maar daar komen wel allerlei krachten naar boven, die dynamiek waar we het over hadden, die invloed heeft op die bovenstroom.
Ja. Nou, dan zit je weer met je systeem.
En daardoor,
hey, Lord, man, dus kunnen we volgens mij nog uren over praten. Ja. Ja. Ik denk zelf ook wel eens jammer dat ik zo lui ben, anders ging ik dat ook doen. Hey Steven, we raken al aardig door onze tijd heen. Ik heb wel een aardig idee van wat je doet. Ik zei aan het begin al, van word je niet moe van jezelf, want je doet zoveel. Je hebt ook nog een gezin en zo. Sta je lekker in zen in het leven? Of zit jij s'nachts te tollen van je eigen ADHD ellende?
Ja.
Systemisch.
Ja. Nee, maar misschien ook omdat ik... Ik was met een vriend, ik denk nu 2 jaar geleden, en zij is psychotherapeut. En we zitten in een vriendengroep en ze zegt, dat is ook moeilijk voor jou met je ADHD. Of ze eigenlijk zei ze ADD. En we praten door en ik loop de volgende dag op straat. En ik denk, wat zeg je nou eigenlijk tegen mij? Dus ik belde op. En ik zei, was dat nou een grapje? Of meende je dat echt?
Ja, ja.
Zei, nee, dat meen ik wel echt. Dat jij hebt wel trekken van een hoog toerental.
Ja.
En, ik denk dat ik de positieve kant daarvan heb.
Ja.
Dus voor mezelf. Hè, dus dat hoog toerental. Ja. Nou, dus ik doe dat altijd met heel veel... plezier.
Ja,
en,
je wordt er niet ongelukkig van. Welk etiket ook.
Dus ook op vakantie neem ik altijd mijn laptopje mee. En dan ga ik 's morgens, dan als iedereen nog slaapt.
Ga je alvast even werken?
Dan ga ik schrijven. Ik ga niet mailtjes beantwoorden dan in midden van de zomervakantie.
Ja.
Maar ik ga wel altijd aan het boek wat ik op dat moment aan het schrijven ben.
Ja.
En dat vind ik heerlijk. Ja.
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 Jeetje. Respect, man. Ik vraag altijd op het eind van zijn verhaal dan ook van, je gaat straks naar huis. Het is niet de peerde natuurlijk, maar er valt een meteoriet naar beneden. En dat was Steven Bond.
Ja.
Oh nee, je hebt nog een half uur. Je bent nog een beetje wakker. Je zit naar zo'n systeemplafond te kijken in het ziekenhuis. En wat denk jij dan?
Leuke voorspeling, systeemplafond. Je hebt hem zelf niet door, of wel?
Nee. Systeemtheoretisch plafond. Ja. Nu het toch over systeem hebben. Ja. Nee, maar wat denk je dan, Steven?
Wat bedoel je, wat denk ik dan?
Nou, van denk je dan van, jeetje man, ik had eigenlijk altijd loodgieter willen worden. Nou, zit ik hier.
Nee.
Ik
heb, nee. Ik kan...
Ik heb mijn kinderen verwaarloosd. Ja. En mijn partner helemaal niet meer zien.
Het is grappig dat... dit speelde toevallig afgelopen week. Ik werd door mijn neef van 12 gevraagd voor een interview van de... Hij moet een magazine maken. En dat wordt dan... het onderwerp van het magazine is leven en dood.
Oké.
En toen kreeg ik ook die vraag.
Oké.
Van,
je bent voorbereid.
Ja. En dan kan ik rustig zeggen... Dat ik zou het jammer vinden natuurlijk als die meter nou precies op mijn auto valt.
Ja.
Maar ik heb nog één wens. Daar heb ik het toevallig vandaag ook weer over gehad.
Okay.
Maar er is ook een downside aan.
Vertel.
Ik zou heel graag een bestseller schrijven. Dus mijn boeken worden goed verkocht. Hè, dus helemaal prima.
Ja.
Maar dan heb ik het over 50.000 exemplaren, 60.000 exemplaren. En dat is een gevaarlijke wens, omdat ik me voor zou kunnen stellen dat ik ben heel gedreven. Ik vind schrijven geweldig. Hè, dus ik ben ook communist op. Dat vind ik echt heel leuk om te doen. Maar een stemmetje in mijn hoofd zegt: luister, vriend. Het zou kunnen dat op het moment dat je die bestseller geschreven hebt, dat je daarna geen plezier meer hebt in schrijven.
Ja.
En dus het is...
Maar waarom wil je dat?
Ja, dat is dat een ego dingetje, denk ik.
Ja, precies. Kom je te kort?
Ja. Nee, maar gewoon ja. Dat... Dus ik ben totaal tevreden over mijn leven en over wat ik doe. En de kansen die ik heb gehad.
Ja.
En de mazzel die ik heb gehad. En De donkere bladzijden die uiteindelijk lichte bladzijden bleken te zijn. Ja, alles is echt goed.
Ja.
Echt goed.
Ja.
Maar om niet te
toch
zeggen...
Leuk.
Van,
dat
zou een dingetje zijn. maar begrijp me, als ik mijn kist inga en die bestseller is niet gekomen... Dan lig ik daar nog steeds met een glimlach voor het leven dat ik heb gehad.
Nou, het klinkt meer dan tevreden. Hartstikke goed.
Ja.
Had ik al gezegd dat wij heel blij met je zijn?
Nee, nog niet. Vertel.
Nou ja, je doet het gewoon als spreker heel goed. Dus wij worden hartstikke rijk van jou. Nee hoor. meestal kun je niet. Of ben je het vergeten?
Goed, dit was...
ja, precies. Nee hoor,
ik was deze podcast... Weet je wat het was?
Oh, nou.
Ik heb... ik dacht dat het bij mij thuis was.
Ja.
Maar... Ja. Het kwam goed uit,
toch? Het kwam heel goed uit, ja.
Want er werd hier verbouwd.
Ja, ja, ja. Tot dus, mijn grote schrik. Ik dus zat ik op je te wachten.
Dus ook nog geluk. Ik heb ook nog geluk in mijn leven.
Ja, ja.
Dat ik zit thuis op jou te wachten.
Ja, ja.
Ja.
Het is toch kosmisch.
Ja. Kijk. Ja.
Hey, Steven, ik... hartelijk bedankt voor het
ik heb het heel graag
gesprek.
Gedaan.
We kunnen nog uren door kletsen, maar dan wordt de luisteraar, denk ik, vervelend. Ja. Dus wie weet doen we later nog eens over een meer specifiek onderwerp nog een keer. Hartstikke bedankt dat je er was.
Dank voor de uitnodiging. Ik vond het leuk.
Goed zo. Dit was de Spreker-podcast voor deze keer. Volgende week zijn we er weer met natuurlijk weer een inspirerende spreker. Tot kijk.